Ben jij gevoelig voor een eetstoornis of heb je een eetstoornis? Dan kan het zo zijn dat deze podcast triggerend bij je werkt. Weet dat er veel laagdrempelige hulp en online support beschikbaar is. Een overzicht daarvan vind je op de website firstaidkit.nl onder het kopje hulp zoeken.
Er wordt zoveel bewerkt aan foto's. Echt, ik zweer, bijna elke influencer die ik ken bewerkt alles. En dan denk ik bij mezelf van ja, en dan zitten meisjes daar zich mee te vergelijken. Terwijl het is eigenlijk niet eens echt.
Ja.
En dat is eigenlijk ook best wel triggerend, vind ik zelf. Want je bent jezelf met iets aan het vergelijken wat gewoon in het echt niet eens bestaat. En dat doe je, dat weet je niet eens. Dus jij denkt van, oh, ik kan er echt zo uitzien. Maar de persoon op de foto ziet er niet eens zo uit. En dat, ja, vind ik zelf best wel heftig.
Welkom bij de First Aidcast. De podcast waarin we samen met inspirerende gasten en ervaringsdeskundigen een eerlijk gesprek voeren over eetstoornissen. Het is hoog tijd om het stigma rond eetstoornissen te doorbreken. Want als we elkaar beter begrijpen, kunnen we elkaar ook beter helpen. Welkom bij de First Aidcast, de podcast waarin we samen met bijzondere gasten en ervaringsdeskundigen een goed en vooral eerlijk gesprek voeren over eetstoornissen. Want als we elkaar beter begrijpen, kunnen we elkaar ook beter helpen. We zitten vandaag in het Amsterdam UMC, dus als er wat omgevingsgeluiden zijn, vergeef ons, we doen ons best. Mijn naam is Siane Mayam, ik ben de host van de podcast. En ik zit hier omdat ik eetstoornissen ook beter wil kunnen begrijpen, om dus mijn vrienden en ja, alle geliefden eigenlijk beter te kunnen ondersteunen in hun proces. En vooral geen fouten maken daarin, want ja, dat heb ik vast wel gedaan. En ik wil beter doen. In deze aflevering gaan we het hebben over de positieve en negatieve effecten van social media op ons zelfbeeld. Want ja, inmiddels is social media niet weg te denken uit onze maatschappij. En daarom stelden we onszelf de vraag, wat voor invloed kan social media hebben op het ontwikkelen van een eetstoornis? Daar gaan we het vandaag over hebben met onder andere body positivity influencer en plus size model Joanne van der Heerik. All the way from New York, baby.
Ja.
Wat leuk dat je er bent.
Ja, nee, super leuk dat ik hier mag zijn, hierover mag praten.
Ja, ja, want wij hebben het hier vaker over gehad natuurlijk. Dus ja. Ik ben blij dat we het nog een keer mogen doen en dat ik nog van je kan leren. Want voor mij heb je heel veel te vertellen. Naast jou zit Karin Tobias. Karin, jij werkt als klinisch psycholoog en psychotherapeut in de GGZ. Maar daarnaast ben je ook cognitieve gedragstherapeut.
Ja, dat klopt ook.
Ja. Zit jij ook op social media?
Ik zit ook op social media. Ja, zeker. Ja.
Dan ben ik wel heel erg benieuwd. Want ik heb dus heel erg lopen klooien met hoe mijn tijdlijn eruit ziet. Want dat heeft mij soms eigenlijk geholpen of soms wel verslechterd. Mm-hmm. Dus Jo, ik begin bij jou. Hoe ziet jouw tijdlijn er op dit moment uit?
Oh, ik volg zoveel mensen. Ik kijk er eigenlijk niet eens naar mijn tijdlijn, moet ik heel eerlijk zeggen.
Niet?
Nee, ik volg zoveel mensen en ik merk gewoon dat ik het vaak best wel overwhelming vind ook. Dus ik kijk gewoon naar de mensen waarvan ik weet van die post wil ik zien. En daar word ik blij van eigenlijk. En ja, de rest laat ik gewoon een beetje voor wat het is.
Oké, okay, omdat je merkt dat dat beter voor jou werkt.
Ja, ik merk ook als ik op Instagram zo mindless ga lopen scrollen, dan merk ik gewoon dat ik daar zelf ook negatiever van word, weet je wel. Want dan ga je toch onbewust met je weer zitten vergelijken. En dan denk je van, oh, zij is daar. Ik had laatst bijvoorbeeld echt zo'n goed voorbeeld. Toen waren opeens allemaal mensen op Coachella. Nou, ik drink niet. Ik hou niet van festivals. Ik hou eigenlijk helemaal niet van uitgaan. Ik zit eigenlijk liefst gewoon thuis op de bank met mijn vrienden. Maar oké. Okay. En dan ga je toch bij jezelf denken van, ja,
toch wel leuk.
Waarom ben ik hier niet?
Ja.
Waarom ben ik hier niet voor uitgenodigd?
Ja.
Terwijl het slaat helemaal nergens op. Toen dan dacht ik ook echt bij mezelf, doe normaal. Want het, maar gewoon al überhaupt het feit dat je dat ziet, dan denk je toch van, oh, krijg je toch zo'n beetje gevoel van, oh, moet ik daar dan niet bij zijn? Oh, moet ik daar dan niet iets aan doen? En
ja,
ik hou daar helemaal niet van. Dus
je wordt ineens met gedachten geconfronteerd waar je normaal helemaal niet over na zou denken.
Nee, precies. En inderdaad, dingen die je eigenlijk misschien niet eens zou willen of misschien niet eens bij jou passen of zo. Maar toch ga je dan daarmee zitten vergelijken. En dat vind ik, ja, ik vind dat eigenlijk alleen maar onnodige energie. Want je gaat dan daar zoveel tijd in besteden. Terwijl die tijd kan ik dan wel aan dingen besteden die veel positiever zijn of veel mooier zijn om te doen.
Ja. En Karin, hoe ziet jouw tijdlijn eruit?
Ja, die is denk ik wel wat anders als misschien 50-plusser. Ik weet niet of dat het verschil maakt. Maar wel veel met bekende in mijn inner circle, zeg maar. Dat ik kijk wat ze aan het doen zijn, wat ze gepost hebben. Af en toe zelf ook wat. Ook wel volgens wat sportclubs waar ik geïnteresseerd in ben. Of muziek, dat soort zaken.
Maar influencers?
Die volg ik niet. Of daar kijk ik ook niet zo naar. Ik heb wel vaker dat ik denk, oh, wat doen mensen toch heel veel leuke dingen. En dan moet ik mezelf gewoon realiseren, die mensen gaan ook gewoon de volgende dag naar hun werk of naar school. Ja. En dat helpt. Ja, zeker.
Ja, ja. Ik herken dat.
We beginnen iedere aflevering met een aantal stellingen. Dus ik zou graag de eerste stelling aan jullie willen voorleggen. En dat is, social media kan leiden tot een eetstoornis.
Ja, ik denk het wel.
Ja?
Ja, ik denk zelf als ik kijk naar wat voor een effect social media op mensen heeft die ik al überhaupt ken. En dan zijn dan bijvoorbeeld als ik bijvoorbeeld alleen al kijk naar mezelf, dan denk ik van ja, ik heb mezelf daar vroeger super erg mee vergeleken. Vooral omdat er eigenlijk nog helemaal geen diversiteit was. Dat is eigenlijk iets van de afgelopen jaren. Maar toen ik jonger was, zag je op de magazine cover gewoon alleen maar maat 32. En dat was het eigenlijk een beetje. En dat zag je ook alleen maar op social media. Dus ik had wel echt zo'n perfectiebeeld waar ik mezelf altijd mee vergeleek. Waar je ook constant mee geconfronteerd wordt. En ik denk, we zitten tegenwoordig ook zoveel allemaal op social media. Dat je ziet zoveel beelden tegelijk. Dat of je het nou wilt of niet, onbewust heeft het toch een bepaalde invloed op je. Omdat je zoveel wordt exposed aan bepaalde beelden. Dus ik denk dat het wel degelijk kan leiden tot een eetstoornis.
Ik zie jou inderdaad knippen.
Ja, ik denk aanvullend op wat jij zegt, dat het zeker ook wel inmiddels bekend is dat het mensen die al wel gevoelig zijn om zich te vergelijken met anderen, dat daar de stap naar, ik moet daar dus mijn gedrag op aanpassen, niet zo groot is. En dat is ook wel uit onderzoek bekend. We weten de Universiteit van Pittsburgh bijvoorbeeld, die hebben daar aan gekeken. En die zagen dat mensen die van een groep die heel veel op social media zat, en daar de 25% zeg maar van die het meest daarop zat, echt dubbel zoveel kans hadden op het ontwikkelen van een eetstoornis. Maar wat nog niet zo bekend is dan, in dat onderzoek wordt ook genoemd, is dat nou dat door social media ze een eetstoornis ontwikkelen, of hebben ze eigenlijk al een eetstoornis en kijken ze meer op social media, omdat ze vanwege hun onzekerheid soms al meer daar gevoelig voor zijn.
Ja.
Dus er is nog veel onderzoek nodig, maar het helpt zeker niet mee als het gaat over zelfverzekerdheid als je je continu vergelijkt.
Ja, precies. Ja. Ik denk ook dat het allebei, dat het zeg maar wat jij net zegt, dat het allebei met elkaar in verband staat, zeg maar. Dus als je een eetstoornis hebt, ga je jezelf ook meer vergelijken, maar inderdaad, als je veel op social media zit, heb je ook een grotere kans dat dat eruit komt. En ik denk gewoon dat tegenwoordig het is gewoon heel belangrijk dat er ook wat echte dingen op social media worden laten zien. Want heel veel dingen zijn gewoon gefilterd. En zelfs mijn posts die echt zijn alsnog gefilterd. Want ja, het blijft social media. En ik denk vaak ook van mensen moeten gewoon stoppen met zichzelf vergelijken daarmee. Want je vergelijkt jouw dieptepunten met iemand anders hoogtepunten. En dat is totaal niet realistisch, weet je. Dan lig ik in mijn bed te janken omdat ik ergens onzeker over ben. En dan ga ik mezelf zitten vergelijken met, weet ik veel, een of andere bekendheid die op een cover staat. Ja, dat ik me dan daar kut over ga voelen.
Ja.
Want ja, ik bedoel, ik vergelijk mijn allerdiepste punt met haar hoogtepunt. Terwijl, hun hebben ook dieptepunten. Hun zijn ook gewoon mensen. Maar dat vergeten we vaak allemaal. Omdat we dan op diep naar die plaatjes zitten te kijken. En denken zo, zij is echt een godin. Maar ja, is ook gewoon iemand die poept en naar de wc gaat. En zich kut voelt. En weet
wil je
ik
daar ook foto's van? Mensen die wel eens zitten.
Nou, eigenlijk.
Nee.
Ja, ik zou wel normaliseren. Maar nee, ja. Laat maar niet doen.
Nee, maar goed. Je brengt me eigenlijk al gelijk bij de volgende stelling. Want we hebben het nu over een soort van triggerende content. Mm-hmm. De stelling is, er wordt te weinig gedaan aan het weren van triggerende content online.
Ja, denk ik wel. Ik denk vooral dat, zeg maar, het gaat heel erg twee kanten op. Wat ik vaak bijvoorbeeld zie is dan, sommige beelden worden heel erg gefilterd door Instagram. Om zo, bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat hebt gezien, maar bijvoorbeeld heel veel dingen van Palestina worden heel erg gefilterd. Of bijvoorbeeld als ik een body positive TikTok post, dan wordt het afgehaald om nudity, maar iemand die dan dunner is, dat wordt er dan niet afgehaald. Dus ik vind die filters werken sowieso al heel raar, vind ik zelf.
Ja, heel biased eigenlijk.
Ja, en daarnaast vind ik dat er wordt zoveel bewerkt aan foto's. Echt, ik zweer, bijna elke influencer die ik ken bewerkt alles. En dan denk ik bij mezelf van ja, en dan zitten meisjes daar zich mee te vergelijken. Terwijl het is eigenlijk niet eens echt.
Ja.
En dat is eigenlijk ook best wel triggerend, vind ik zelf. Want je bent jezelf met iets aan het vergelijken wat gewoon in het echt niet eens bestaat. En dat doe je, dat weet je niet eens. Dus jij denkt van, oh, ik kan er echt zo uitzien. Maar de persoon op de foto ziet er niet eens zo uit. En dat vind ik. Dat vind ik zelf best wel heftig.
En dan lijkt dat een beetje de nieuwe norm te worden.
Ja, klopt.
Alsof alles perfect eruit ziet in het leven.
Ik weet nog, echt zo goed. Ik vergeleek mezelf altijd met de Kardashians. Nou ja, ik denk heel veel mensen kunnen zich hiermee relaten. Maar ik had het zelf heel erg. En toen weet ik nog dat ik altijd keek naar Kendall Jenner, haar huid. En dat ik echt bij mezelf dacht, oh, zij heeft zo'n mooie huid. Zij heeft niet eens poriën, weet je. Je ziet helemaal niks. Helemaal glad. Ik wil dat ook. En ik had niet eens een slechte huid toen. Ik had misschien een keer twee puistjes of zo als ik ongesteld was. Maar ik vond dat mijn huid vergeleken met haar huid was echt afschuwelijk. En toen zag ik een paar jaar later zag ik een paparazzi foto. En zij heeft gewoon zware acne. En dat wordt gewoon bewerkt. Filters eroverheen. Superveel make-up. Maar ja, ik als 14-jarig meisje, die wist dat niet, weet je wel. Dus ik dacht gewoon bij mezelf van, oh, ze ziet er echt zo uit. En kijk, het is natuurlijk niet erg dat als zij dat wil doen, dan moet zij dat doen. Maar ik vind zelf dat er wel dan een of andere, weet ik veel, trigger warning bij moet staan. Of bij moet staan van het is bewerkt. Of dit en dit is bewerkt. Volgens mij hebben ze nou al in één land in Europa, volgens mij Noorwegen of zo, waarbij je het echt verplicht erbij moet zetten als een foto bewerkt is.
Dat is wel een goede ontwikkeling, toch? Dan weet je in ieder geval waar je naar kijkt.
Ik vind dat ook, weet je wel. En ik vind daarnaast, je moet er ook aware van zijn. Ik heb vroeger ook mijn foto's heel veel bewerkt. Daarom weet ik ook dat iedereen het doet. En je merkt, maar je merkt ook dat er in je hoofd dan vaak nog zo'n stemmetje. Ik had toevallig gisteren nog. Ze hebben gezegd van, vind je deze foto's goed zo? En ik ging er doorheen. En toen dacht ik, ah, die pijsjes. En toen dacht ik, misschien moet ik me wel even werken. En toen zei ik, nee, is goed zo.
Ja.
Weet je wel, omdat toch ergens in je hoofd blijft dan dat stemmetje van, ik moet ook meedoen aan dat perfecte beeld. Ja. Weet je wel.
Alles maakbaar te zijn, hè? Dat is zo'n ontwikkeling.
En het is zo makkelijk ook. Het is
alhoewel,
echt,
er wel weer meer ontwikkeling is op het gebied van de content weren die toch ook triggerend zou zijn. Wat dat betreft zijn we wel in de goede ontwikkeling, denk ik. Voorheen werd er eigenlijk helemaal niks opgemerkt of gezegd daarbij. En daar zie je wel de eerste stappen in gezet worden.
Ja, dat sowieso.
En dat is natuurlijk belangrijk. Dat net zoals in de westenwereld dun de norm zou zijn, of slank. Dat is op zich al heel triggerend voor heel veel mensen die zo'n lijf niet hebben of de bouw niet hebben. Terwijl we weten dat bijvoorbeeld bij de oorspronkelijke bevolking van Curaçao is 0% anorexia nervosa. Omdat daar slank de norm niet is. Dus mensen zijn ook niet onzeker als ze niet slank zijn. En dus gaan ze niet lijnen. En dus schieten ze niet door in een eetstoornis. Dus dat zijn wel ontwikkelingen waarbij we steeds meer snappen en wat wel helpt en wat niet helpt. Ja. Waarom worden mensen zo onzeker? Ja, omdat ze denken dat dat de norm is. En wat is dan de norm? Ja, door social media wordt dat wel soms heel erg beïnvloed. Ja.
Want Joanne, je vertelde al dat jij vroeger ook een eetprobleem hebt gehad en dat je daar heel onzeker over was. Kan je misschien iets vertellen over het verstoorde eetpatroon dat jij had?
Ja, er is bij mij ook nooit echt per se vastgesteld van je hebt bulimia of je hebt anorexia of je hebt dit. Omdat het dus niet echt per se binnen de lijntjes paste of zo. Dus waar ze het gewoon eetstoornis.
Bulimia dat is ook de grootste groep, hè? Mensen die niet per se
in één hokje passen.
Dat hoeft ook helemaal niet. En dat zegt ook niks over hoe erg iemand klem zit of niet.
Ja.
Het gaat om dat je zelf merkt, ik kom hier niet zomaar uit. Omdat ik het een met het ander oplos. Hè?
Ja, precies.
Ja. Ja,
maar waarom ging je dan zo anders eten?
Nou ja, ik ben eigenlijk altijd al voller geweest dan de rest van mijn klas. Mijn meisjes in mijn klas hadden allemaal gewoon maat 34, 36 S. En ik had altijd al, van af hoe ver ik me kan herinneren, laat ik zo zeggen, heb ik altijd al maat 40, 42 gekocht. En dus daar voelde ik me heel, toen voelde ik me gewoon echt heel dik. Vooral vergeleken met die vriendinnen van mij. Nou, dan ga je ook nog eens toen ik in de eerste had, kwam Instagram. Dus er kwam ook nog eens Instagram erbij. Moet je ook nog eens die pressure om foto's van jezelf te maken en selfies. En dan heb je ook nog de pressure van alle modellen in de magazines. En het was gewoon inderdaad in mijn hoofd heel erg de norm is gewoon dun zijn. En in mijn hoofd ging het echt, slaat helemaal nergens op, ook al als ik het nu zeg. Je kan alleen maar blij of gelukkig zijn als je dun bent.
Ja.
En dat was echt gewoon, daar was ik echt van overtuigd. Van, ik ga alleen maar iets bereiken in mijn leven als ik dun ben. En ik had ook wel mensen in mijn omgeving die dat ook gewoon zeiden. Van, ja, je zou er wel wat beter uitzien als je wat lichter was. En ik was dan echt 14. Ja, het is wel beter voor je gezondheid als je wat dunner bent. En nou ja, ik weet niet, echt alle opmerkingen die je maar kan bedenken. Die heb ik wel eens een keer gehoord om het zo maar te zeggen. En het erge vind ik achteraf nog is, zo dik was ik helemaal niet. Want als ik nu terugging naar die foto's, denk ik, ik was echt niet dik.
Yeah.
Weet je wel, ik had gewoon een grotere maat dan mijn klasgenoten. Maar ik was ook altijd al langer. Yeah. Ik was al op mijn 10e ongesteld. Weet je, ze zijn allemaal van die dingen die er ook bij komen kijken. En, maar ik was er echt van overtuigd dat ik gewoon zware obesitas had of zo. Maar als ik nu naar me terugkijk, denk ik, ja, ik had gewoon,
was wat voller.
Ja, ik was gewoon een normaal figuur eigenlijk. Yeah.
Maar jij vertelde dat je, toen je in de eerste kwam, toen was Instagram dan?
Ja, ongeveer, volgens mij uit mijn hoofd. Dus toen begon dat eigenlijk een beetje, al die foto's plaatsen. En daarvoor zat ik al wel op Twitter. Dus ik heb altijd al wel veel met social media gedaan. Ja. En daarvoor op Tumblr ook nog. Ja. Dus Instagram ben ik ook gewoon aan mee gaan doen. Maar dat was wel echt zo'n druk. En ik denk dat dat nu nog erger is op de middelbare scholen. Als mijn moeder is lerares. En die vertelt daar wel eens iets over. Dat ook jonge meisjes nu echt elkaar pesten als ze weinig likes krijgen op Instagram.
Mm.
Dus zeg maar, er hangt ook echt zo'n pressure. Niet eens alleen maar onder influencers, maar ook onder zeg maar mensen die eigenlijk dat niet doen als baan. Hangt er ook echt een pressure van, je moet succeeden. Je moet dus blijkbaar een bepaald aantal likes krijgen, want anders dan hoor je er niet bij of zo.
Hoe ervaar jij nu bijvoorbeeld de invloed van social media? Is het net zo erg als toen? Of?
Ik denk dat het echt veel erger is nog. Mm. Ik denk dat het over de jaren heen nog veel erger is geworden. Ik denk, als we naar iedereen kijken eigenlijk. Ja, je hebt je telefoon, daar heb je al die apps op. Als je even niks te doen hebt, dan ga je op je telefoon.
Ja.
Dus hoeveel, ja, wat ik eigenlijk al eerder zei, hoeveel exposure je binnenkrijgt, dat is eigenlijk gewoon niet normaal. Dat is, volgens mij heb ik ook ooit een keer, heeft mijn vriend tegen mij gezegd of zo, dat hoeveel wij nu in een jaar opnemen, dat evenveel was als mensen vroeger in hun hele leven of zo.
Alle indrukken die je hebt.
Ja, qua informatie. Ja. Dus ja, het is ook niet raar dat het zoveel invloed heeft op je. Omdat je bent er gewoon eigenlijk constant mee bezig. Als ik ook kijk op mijn schermtijd, dan denk ik soms, nou, had ik niet iets beters kunnen doen.
Maar bewerk jij nog steeds je foto's of ben je ermee gestopt?
Okay. Ja, het enige wat ik nou bewerk is gewoon kleuren of iets de foto iets lichter maken of weet ik veel. Maar ik heb gewoon zoiets van, ik wil het gewoon niet meer. Ik word er ook niet blij van. Want je gaat jezelf ook vergelijken met die foto's die bewerkt zijn.
Dat, daar ben ik ook achter gekomen. Ja.
Dus weet je, dan zie ik een foto van mezelf en denk meteen, als je niet bewerkt, denk meteen al, oh, lelijk. Terwijl, like, het is niet lelijk. Het is gewoon, soms heb je wat meer wallen, soms heb je wat een puistje, soms heb je dit.
Ja.
En dat maakt allemaal helemaal niks uit. En dus je houdt voor jezelf ook een soort van schijnbeeld op van, zo moet ik eruit zien. Dus dat ten eerste. En ten tweede, ik vind gewoon, ik heb zoveel jonge meiden die mij volgen. En ik vind het gewoon belangrijk dat als ik een platform heb, dat ik dat ook gebruik. En dat je niet oppervlakkig maar foto's gaat posten en eigenlijk mensen blootstelt aan iets wat super ongezond is.
Ja.
Want die meiden weten het niet eens. Weet je dat foto's bewerkt zijn? Je ziet het ook niet.
Ja. En er is één ding dat je bijvoorbeeld jezelf kunt vergelijken met anderen. Maar ik heb ook wel in het verleden mijn eigen foto's bewerkt.
Mm-hmm.
En nou ja, naarmate de tijd verstrijkt, vergeet je als je die foto's hebt bewerkt. Maar dan kijk je naar die foto's, denk ik, oh ja, toen zag ik er wel goed uit. Terwijl ik die foto's had bewerkt.
Ja.
En dan ben je eigenlijk, ja, zo stom is dat.
Teleurgesteld in niet.
Nee, dan zie ik mijn onderkin en denk ik, ja, jammer meid.
Nee, maar terwijl, echt, ik weet precies wat
ik had
je
toen
bedoelt.
Ook een onderkin.
Ik heb echt foto's van me, vooral toen ik een eetstoornis had, toen bewerkte mijn foto's echt heel erg. Was een beetje 2016, 2017. En zie ik foto's en denk, oh, ik was echt zo dun. Terwijl ik ben nooit echt super dun geweest. Zelfs toen ik mijn eetstoornis had.
Mm.
En ten tweede, die foto's waren allemaal gewoon bewerkt.
Ja.
Die waren allemaal gewoon bewerkt. Dus dan ben ik daarmee aan het vergelijken. Terwijl zo zag ik er überhaupt niet uit.
Maar ja, Karin, wat denk je dan dat we zouden kunnen doen om social media iets minder triggerend te maken?
Ja, dat is een goede vraag, want we kunnen het ook niet meer wegdenken uit ons leven. Ja. Maar minder triggerend is natuurlijk wel dat we proberen ook met de mensen met wie ik werk, hè, in behandeling heb bijvoorbeeld, te kijken van wat zijn nou de dingen die je zelf in je gedrag kan doen, waardoor het niet zo de hele dag binnenkomt. Hè. Dus je kan zeggen, ik ga een tijdje offline overdag, of ik ga het echt beperken tot een bepaalde tijd per dag. Ik ga kijken welke mensen ik niet meer volg. Als er mensen zijn die bijvoorbeeld pro-Anna-sites nog bekijken, dan gaan we niet zeggen, kijk er nou niet op, maar we gaan wel het gesprek aan, of dat nou helpend is voor hun herstel of niet, en voor hun zelfbeeld of niet, en voor... Dus al die dat gebruik van social media kan je natuurlijk gaan bespreken. En dan kijken wat past bij die persoon om daar misschien een aanpassing in te doen. De andere kant is dat ik denk ik ook wel gezien heb dat als je aandacht besteedt aan die zelfacceptatie. Het lichaamsbeeld als onderdeel van het zelfbeeld. Is logisch dat lichaamsbeeld belangrijk is. Maar het zelfbeeld is zoveel meer dan alleen lichaamsbeeld. Ja. En dat kan maken tot een verbetering van je hele zelfbeeld. Waardoor je het ook niet meer zo nodig hebt om jezelf te vergelijken met anderen. Omdat je iets meer kan zijn wie je bent en daar tevreden mee kan zijn. Goed genoeg.
Ja.
En dat hoor ik je eigenlijk ook zeggen in de loop van de tijd. Dat je dat bent gaan waarderen eigenlijk. Dat je bent wie je bent en dat dat oké is en helemaal prima. Ja. Dus het is die beide kanten. Kijk of je social media gebruik kan aanpassen. En kijk ook wat je nodig hebt om je eigen lichaamsbeeld, zelfbeeld te verbeteren. Zodat je het ook niet meer zo hoeft op te zoeken.
Ja, precies. En ik denk dat wat ook belangrijk is, is dat wat jij net al zegt, dat het gewoon goed is om te realiseren dat je zoveel meer bent dan alleen je lichaam. En ik probeer het ook altijd tegen mensen te zeggen die de vraag hebben, heb je tips en zo? Ik denk het belangrijkste is gewoon van, uiteindelijk, wie is er nou blij dat ze op zijn grafsteen hebben staan, was de dunste van allemaal. Weet je, er zijn zoveel dingen die zoveel belangrijker zijn. Weet je, mensen gaan onthouden dat je lief voor ze was, dat je grappig was, dat je, weet je, hun hebt geholpen met iets, of je samen iets leuks hebt gedaan. Maar ze gaan echt niet herinneren of jij nou 130 kilo was of 55.
Ja, ja. Dus hoe zie jij de invulling van social media dan voor je in de toekomst?
Nou ja, ik denk dat het gewoon... ik denk dat het eigenlijk niet eens heel moeilijk is. Ik denk dat het gewoon meer eerlijkheid moet zijn. Nou, wat bijvoorbeeld al dat je erbij moet zetten als iets, bijvoorbeeld iets bewerkt is. Of dat je bijvoorbeeld kan zien door Instagram. Ze kunnen het ook zien als iets met een boomerang is gemaakt of zo. Weet je, dat je erboven zet van is bewerkt in Facetune. I don't know. Maar dat veel transparanter wordt. Dat mensen kunnen zien van, oh, dus dit is bewerkt. Dus dan hoef ik mezelf daar minder mee te vergelijken. Want die persoon lijkt daar misschien niet eens op, weet je wel.
Ja.
Of wat ik ook gewoon zelf heel erg probeer te doen, is gewoon ook te laten zien als iets niet zo lekker gaat. Mm. Weet je wel, ik had bijvoorbeeld afgelopen donderdag mijn boeklancering. Want ik heb een boek geschreven. En ik was echt zo zenuwachtig. Ik echt niet normaal. En toen gingen 's ochtends ook nogal mensen afzeggen. En die gingen dan natuurlijk mij een berichtje sturen. Ik echt dacht, nou, hier zit ik helemaal niet op te wachten. En ik moest echt 80 keer huilen. En toen dacht ik, ja, weet je, ik deelde het ook gewoon op Instagram. Want mensen moeten ook zien van, weet je, zij is ook gewoon zenuwachtig. Zij is ook gewoon een mens.
Ja.
En in plaats van, oh, kijk, mijn boeklancering, alles gaat helemaal perfect en goed. Nee, het ging helemaal niet perfect en goed. Want ik was aan janken, alles ging fout. Ja. Weet je wel? Dus ik vind het gewoon belangrijk dat je gewoon realistisch blijft. En als je gewoon laat zien van, weet je, alles heeft ook een andere kant. Het is niet, het kan niet altijd 24/7 goed zijn.
Nee, natuurlijk niet.
Het is nou ook zo'n, ik vind dat er ook vaak zo'n toxic positivity heerst, weet je wel, van, oh, je moet altijd maar blij zijn en overal goed gaan en weet ik veel van, nee, je voelt je niet altijd goed en dat is oké. En dat kan je ook gewoon accepteren, maar het belangrijkste is dat jij die onzekerheid die je bijvoorbeeld een dag voelt, of dat je minder in je vel zit, dat je niet je hele dag laat belemmeren. Want dat deed ik vroeger. Als ik me vroeger ergens onzeker over voelde, dan kwam ik gewoon mijn bed niet uit. En dan ging ik de hele dag janken. En dan was heel mijn dag verpest. Ja. Terwijl nu, als ik dat nu heb, dan denk ik, het is niet dat dat nu opeens weg is. Maar ik heb dat nog steeds soms. Maar in plaats daarvan denk ik nu gewoon van, nou ja, ik ben gewoon meer dan dat. En dan ga ik gewoon mijn ding doen. Ja, en dan voel ik me maar niet elke dag een lekker ding.
Ja.
En soms voel ik me wel een lekker ding. En dan denk ik,
yes girl.
Yeah. That's me.
Ik wil het even hebben over een best en een worst day als het aankomt op eetstoornissen. En dan niet zozeer van, goh, wat at je wel of niet? En hoeveel woog je? Maar meer van, ja, hoe voel je je en waar ging je doorheen en wat had je misschien nodig? Laat ik anders bij jou beginnen. Mm-hmm. Op welk moment voelde jij je het meest angstig of eenzaam in jouw eetstoornisperiode?
Nou ja, Ik heb me eigenlijk heel mijn eetstoornis lang wel heel eenzaam gevoeld. Omdat ik er eigenlijk met niemand over praatte. Omdat, ja, ik vond het eigenlijk best verschut, zeg maar.
Waarom?
Ja, omdat ik gewoon zoiets had van, ja, niemand in mijn klas hoeft dit te doen. Ik moet dit als enige doen. Dus ik praatte daar gewoon niet echt over, weet je wel. Dus dat heb ik sowieso heel de eetstoornis wel gehad. Dat ik eigenlijk me heel alleen voelde. En ik merkte ook, als ik dan wel eens... Ik heb wel eens aan iemand verteld dat ik bijvoorbeeld heel onzeker was. Maar ik merkte gewoon dat zodra diegene het dan niet met jou eens was... of weet ik veel, dat ze het gewoon tegen je gebruikt. Ik weet nog dat ik een vriendin had. En ik heb wel eens aan haar verteld dat ik heel onzeker was... over dat ik dus dikker was dan de rest. En toen hadden we ergens ruzie over. Echt zo'n domme 14-jarige ruzie. En toen ging ze tegen iedereen zeggen dat ik echt dik was.
Oh ja.
En zeg maar, dus voor mij was dat toen ik daarna... want zeg maar, toen ik daarna mijn eetstoornis kreeg, had ik daarna zoiets van, ja, mensen gaan het toch tegen je gebruiken, dus ik zeg het gewoon tegen niemand. En wat ik al zei, ik had zoiets van, ja, niemand gaat het toch begrijpen, want iedereen in mijn klas, die vindt zichzelf al te dik en die hebben allemaal maat S.
Ja.
En nou, maat S past ik van mijn lang leven niet in, past misschien één arm in. Dus zeg maar, dat was voor mij gewoon heel mijn eetstoornis was eigenlijk gewoon eenzaam. En ik denk dat voor mij altijd het moeilijkste was, is maar gewoon doen alsof. Ik was bijvoorbeeld in de klas, ja, ik denk dat nooit echt mensen echt hebben gemerkt dat ik heel onzeker was. Omdat ik altijd maar gewoon een grote bek had, om het zo maar te zeggen. En gewoon altijd, dat was eigenlijk een beetje een soort van mijn manier om het te verbloemen.
Was je masker?
Ja, gewoon heel erg, ik had een grote mond en ik probeerde altijd grappig te zijn. En dan maar dikke grapjes over mezelf maken, want dan hoefden andere mensen het niet te doen. Ja. En meelachen als iemand anders wat zei, allemaal heel stoer. Maar ja, eigenlijk was dat helemaal niet zo.
En wat was een moment dat je merkte dat het beter ging met je?
Ik had een profielwerkstuk, ging ik doen over het schoonheidsideaal. Omdat ik het gewoon heel interessant vond waar dat dan vandaan kwam. En het ging dat met mijn beste vriendin doen. En toen kwam ik er dus achter dat er body positivity bestond. Dat wist ik daarvoor helemaal niet. En dat er dus ook plus size modellen waren. Dus ik ging er toen mezelf een beetje in verdiepen. Nou, voor mijn profielwerkstuk natuurlijk. En toen kwam ik dus op een gegeven moment bij een pagina van iemand. En zij deelde gewoon haar vetrollen en haar rugrollen en stretchmarks en weet ik veel, alles wat je kan bedenken. Ja. Dat deelde zij gewoon. En toen dacht ik, wow, zij heeft echt precies hetzelfde figuur als ik. En het was voor mij echt een soort van eye-opener van, er zijn wel mensen die eruit zien zoals ik. Want ik was er echt 100% van overtuigd
dat
ik de enige was.
Ja, ja.
Dat dacht ik oprecht. Dus toen ik dat zag, was dat echt zo van, wow, je bent niet alleen, want er zijn andere mensen die dit ook hebben. Dus toen ging ik dat dus volgen. En toen merkte ik op een gegeven moment dat ik ook zoiets had van, misschien moet ik dit zelf ook een keer posten. En dan dat het moment was dat het eigenlijk de goede kant op ging. Omdat toen dacht ik van, nou ja, ik vond het heel eng. Ik dacht de eerste keer dat ik iets ging posten, was niet eens heel heftig of zo. Maar toen had ik een crop top aan. En dat was voor mij echt een ding. Want ja, ik was helemaal onzeker over mijn buik ook altijd.
Ja.
Dus ik had de foto gepost met een crop top. Met een beetje een body positivity caption. En toen kreeg ik zoveel lieve berichten. En toen dacht ik echt, wow. Ten eerste, ik ben helemaal niet alleen. En ten tweede, dit laat me ook zo goed voelen.
Ja.
En ik merkte gewoon dat, zeg maar, die post ben ik blijven doen natuurlijk. En ik merkte gewoon dat both ways ging, zeg maar. Van andere mensen voelden zich er goed door, omdat ze zagen dat ze niet alleen waren. Maar dat was bij mij ook zo, zeg
ja.
maar.
Joanne is eigenlijk een mooi voorbeeld wat je beschrijft, dat je tot dan toe steeds vergeleek met hele dunne, slanke mensen.
Ja.
En dat moment dat je zag, hey, iemand die ook een maatje meer heeft, daar identificeer ik me mee. En daardoor kan ik me veel beter voelen. Dat is eigenlijk een mooie.
Ja, klopt. Daarom vind ik het zelf ook zo belangrijk dat dingen gewoon realistisch blijven, weet je wel. Want het waren ook helemaal niet ingewikkelde fotoshoot-foto's van die meid. Die meid ging gewoon voor de spiegel staan en die maakte gewoon een foto. Was net wakker of weet ik veel. En ja, ik weet niet, dat heeft mij zo erg soort van mijn ogen open gedaan van, wow. Dat is er ook. En daarnaast, wat me ook heel erg heeft geholpen, was ook tijdens mijn profielwerkstuk, kwam ik ook achter dat het super veranderlijk is. Het schoonheidsideaal is gaat met de tijd mee. Het is echt niet. Het is niet altijd hetzelfde geweest. Vroeger was het helemaal niet dat mooi was. Juist voller was mooi. Als je dan gaat kijken naar de kunst uit de 18e eeuw, dan zijn het allemaal vrouwen met vetrollen die gewoon naakt overal zitten. Ja, en dat was voor mij ook echt dat ik dacht van, dus eigenlijk voel ik me onzeker over iets dat we eigenlijk een soort van zelf hebben verzonnen.
Ja.
Ik weet niet, dat was voor mij echt zo'n eye-opener dat ik dacht van wow. Dus eigenlijk dat soort, toen besefte ik wel echt van ja, het gaat eigenlijk wel beter. Want ik toen eigenlijk dat ik meer gewoon dingen durfde te doen en minder nadacht over oh, wat gaan andere mensen hiervan vinden? Of oh, wat nou als iemand me dik vindt?
Ja, mooi.
Ja.
Ja. Karin, heb jij eigenlijk wel eens hinder ervaren van bepaalde beelden op social media?
Ja, ik denk dat ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik daar niet gevoelig voor zou zijn. Hè? Het gaat om de mate waarin. Ja. Maar dat je in periodes waarin je het zelf ook zwaarder hebt, of dat het allemaal niet zo lekker loopt, of je bent onzeker of gestrest, dat je voelt dat dat soort informatie die tot je komt de hele dag door, ja, ook harder binnenkomt. En ik denk dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is. Als je zelf niet zo lekker draait, dan lijkt het letterlijk alsof je zwaarder bent, omdat ja, je wat zwaarder op je schouders voelt, denk ik dan.
Ja.
Dus dat is voor mij een signaal om goed na te denken over wat is er eigenlijk gaande.
En hoe ga je er dan mee om? Wat doe je dan om het beter te maken?
Oh, ja, ik kan ook niet toveren. Ik denk dan toch wel dat het voor mij helpt om inderdaad in gesprek te gaan met partner, vriendinnen, collega's over wat er dan speelt, wat die stress of dat gevoel van veroorzaakt. En
ja,
ja, daarom is het ook soms zo schrijnend om te horen hoe lang mensen toch wat eenzaam en alleenig dat doen. En ik ja, probeer wel heel erg dat gesprek op te zoeken, omdat ik weet dat als ik er woorden aan geef, het ook... Het is niet opgelost, maar het voelt wel lichter.
Ja,
ja, als je dingen, ik herken kan dat ook heel erg. Ik had dus wel heel grappig contrast. Want dus vroeger tijdens mijn eetstoornis praatte ik dus echt met niemand. En nu heb ik dus echt van, als ik er met niemand over ga praten, dan word ik echt een beetje zo van, ik moet er met iemand over praten. Ja. En als dan mijn vriend soms is van, ja, het is wel klaar nu, het is wel einde gesprek. Zo, nee, ik moet nog één ding. Ik moet er één ding over kwijt.
Maar wat goed dat dat nu kan.
Ja, klopt. Ik denk dat dat is wel iets wat bij mij heel erg is veranderd. Inderdaad, dat ik veel opener daarin ben geworden.
Karin, hoe zouden we ons gedrag online of op social media kunnen doorbreken?
Ons gedrag als...
Nou ja, om het beter te maken voor onszelf. Ik weet wat ik doe is heel vaak inderdaad mensen ontvolgen. Of misschien even muten zelfs. Als ik merk van, oh, ik ga even tijdelijk ergens doorheen. Ik wil even niet zien hoe goed jij gaat, ondanks dat ik het je gun. Ik wil het gewoon even niet zien. Of ik heb wel eens dat ik gewoon de app verwijder. Dat ik ja, er gewoon echt even van af ja, ben. Maar ja, goed, jij, het is jouw communicatiekanaal. Dus jij kan, je kan er vanaf gaan, maar je moet zo weer terugkomen. Zo communiceer je. Dus,
ja, is lastig.
Ja, hoe kan je dat gedrag dan doorbreken? Hoe kan je het beter maken?
Ja, het is wel echt een besluit nemen voor jezelf. Hè? Want als je inderdaad 's ochtends denkt, ik kijk wel vandaag hoe het gaat, zit je alweer in patronen. Mensen zijn zulke gewoontedieren. Als je ja, gewend bent om 3, 4, 5, 6 uur op een dag op social media te zitten en dan van jezelf te eisen dat je naar nul gaat, is een beetje moeilijk. Maar je kan wel kijken of je daar stappen in kan nemen. Dus ik zou adviseren om dat dan inderdaad keuzes te maken over wat je wil volgen. Dingen echt even uitzetten, blokkeren. Of voor jezelf zeggen, ik heb vanavond tussen zo en zo laat ga ik dat doen. En niet de rest van de dag, want ik voel me gewoon te kwetsbaar.
Ja.
In deze fase van mijn leven of deze week of deze dag.
Ja.
Of deze ochtend. Dus dat zou helpen. Maar de andere kant zou ook helpen. Als we iets meer het normale leven zouden kunnen zien op social media.
Ja, ik probeer dat echt op die manier wel te bewerkstelligen door bepaalde mensen te volgen.
Ja.
Die ook niet per se op mij lijken. Of juist wel op mij lijken. Ja. Omdat ik ook merkte van, oh, heel veel mensen en heel veel influencers die ik volg zijn eigenlijk allemaal best wel slank. Mm-hmm. Dus toen ben ik eigenlijk bewust meer body positivity influencers gaan volgen. En ik merkte in het begin dat ik dat best onwennig vond. Omdat ik niet gewend was om dat te zien. Of meiden die hun acne lieten zien, of mannen met make-up, of wat het ook was. En daarna, hoe lang je het ziet, hoe meer je het eigenlijk normaliseert voor jezelf. En hoe beter en veiliger dat voor mij voelde, dat je ziet van, oh, iedereen is anders. In plaats van dat je alleen maar Kardashian-achtige type op je tijdlijn ziet.
Het zou ook helpen als de maatschappelijke ontwikkeling zou zijn. Hè? 2 jaar geleden of zo heeft Nike voor het eerst plus-size modellen ingezet. Ja. En daar is heel veel over te doen geweest toen. Omdat er ook zeiden, ja, maar dan stimuleer je een minder goede levensstijl. En zeiden, nee, het is juist fantastisch als mensen met een maatje meer waarde hechten aan gewoon lekker sportief op een gezonde, gezellige leuke manier inzetten. En hoeveel waardering kan ik daarvoor hebben van mensen die gewoon zeggen, joh, ik sport ook. Want ik vind het fijn.
Leuk, ja.
Ik geniet ervan.
Maar het is ook een beetje zo van, mensen hebben ook gewoon bepaalde stereotypes in hun hoofd, zeg maar. En die gaan er automatisch, hoe vaak ik wel niet comments krijg van, ga een keer naar de sportschool, ga sporten, la la la. Dat je echt denkt van, maar ten eerste, hoezo is sporten altijd automatisch afvallen. Like, ja, zeg maar, precies. Ik vind sporten gewoon leuk. Dus ik doe dat niet om af te vallen of om weet ik veel wat. Ik doe dat gewoon omdat ik het leuk vind, omdat ik goed voor mijn lichaam wil zorgen. En ten tweede, it's none of your business. Like, al zou ik het niet doen, al zou ik elke dag in mijn bed liggen. Nou, lig jij daar wakker van? Nee.
Ja.
Dus bemoei je lekker met jezelf. En daarnaast, het is ook niet eens waar. Het is zeg maar niet waar dat niet alle dikke mensen niet sporten of weet ik veel. Of dat alle dunne mensen wel sporten. Het is al die stereotypen slaan eigenlijk helemaal nergens op. Maar toch wordt dat wel vaak zo gezien op de een of andere manier.
Ja.
En laatst ook met de paaseitjes werd er ergens in de media gezegd hoeveel dat zou betekenen qua beweging. En ik denk daar is heel veel reactie op gekomen. Ja. En dat vind ik wel goed. Dat mensen veel bewuster zijn van het lijkt zo simpel iets dat iemand dat post of dat een winkel daarmee komt. Maar dit kan heel triggerend werken. Dus het gaat over doe normaal. Een paaseitje met Pasen of een zak vol. Het hoort erbij. En dat is oké. Okay. Ja. Nou, en die bewustwording komt wel meer en meer.
Ja. En denk je dat we dit nodig hebben om inderdaad dat te veranderen?
Ja, normaliseren.
Ja.
En dat betekent soms sporten, soms niet. Dat betekent soms lekker heel veel lekkere dingen eten, soms niet. Dat betekent,
balans eigenlijk.
Balans of gewoon doen.
En ik denk dat gewoon iedereen gewoon moet doen waar die zichzelf goed bij voelt, weet je wel. En inderdaad, of dat nou voor jou is een hele zak paaseitjes of één. Nou, helemaal prima. Waar jij je goed bij voelt, dat moet je doen. Of dat nou betekent dat jij elke dag een salade wil eten of elke dag een burger. Nou, als jij daar goed bij voelt, dan moet je dat doen. En er gaat niemand anders wat aan. En niemand hoeft daar ook wat over te zeggen. Want het is je eigen lichaam, dus je beslist dat voor jezelf. Weet je, je kan ook niks baseren op iemands uiterlijk.
Ja.
Je ziet iemand, je weet niet, ik rook niet, ik drink niet. Dan denk ik van, dus dat betekent, maar ik ben wel dikker, dus dan ben ik ongezond. Maar iemand die dun is en die wel elke dag rookt en drinkt, wordt dan als gezond gezien.
Ja, daar hadden we het laatst met Tatjana Almouli ook over. Die heeft toen ook meegedaan met het programma Obesitas. Dat was vreselijk voor haar.
Ja.
Maar door dat soort programma's hebben we heel erg het idee van, oh, je bent dik en het is je eigen schuld. Want je moet eigenlijk gewoon beter eten of je moet meer sporten of je hebt geen discipline of wat het ook is. Maar ja, ieder lichaamstype is anders.
Ja.
En ik denk dat dat is zo'n hardnekkig beeld wat mensen in hun hoofd hebben. Dat als ze dan iemand zien die voller is, dan is dat of het is je eigen schuld. En niemand kan begrijpen dat jij misschien eruit ziet zoals jij eruit wil zien en dat het voor jou meer dan genoeg is.
Ja, precies.
Dat is echt iets van de westerse wereld, hè? Ja. Om zo ook naar te kijken.
Ja, ja.
Ik wil het even hebben over do's. We hebben het vaak over dingen die je niet moet doen. En dat heb ik inmiddels ook wel geleerd door vallen en opstaan. Maar ja, als iemand waar je van houdt een eetstoornis ontwikkelt, dan wil je die persoon natuurlijk zo goed mogelijk helpen. Dus wat zijn dingen die we zouden kunnen doen, die wel helpen, wel zoden aan de dijk zetten?
Nou ja, ik denk dat sowieso wat mensen heel erg moeten beseffen is dat het sowieso goed is om gewoon geen opmerkingen te maken over iemands lichaam. Wat ik heel vaak kreeg tijdens mijn eetstoornis was, oh, wat zie je er goed uit, je bent afgevallen. Of, oh, wat zie je er een beetje mooi, dat je wat dunner bent. En dat was voor mij gewoon een bevestiging van, zie je wel, ik moet nog meer afvallen. Want mensen vinden het leuker als ik er zo uitzie. Want die complimentjes kreeg ik niet als ik dikker was. Dus zeg maar, ik denk dat het sowieso heel belangrijk is om gewoon, maak gewoon geen opmerkingen over mensen hun lichaam. Je kan ook gewoon zijn van, oh, wat heb je een mooie uitstraling. Of, oh, wat zie je er vandaag blij uit. Of, jij geeft me echt een fijn gevoel. Of, veel meer. Je kan ook complimentjes geven over iemands innerlijk of iemands aanwezigheid. In plaats van altijd maar over iemands lichaam eigenlijk.
Yeah.
Ik denk dat dat sowieso iets is wat gewoon heel belangrijk is. Van, geef gewoon complimenten die niet alleen maar gebaseerd zijn op het uiterlijk.
Yeah. Ja,
heel belangrijk, ja. Mooi hoe je dat verwoordt.
Heb jij een mooie doel wat we zouden kunnen doen?
Nou, ik denk wel als je ook wel het idee hebt dat iemand worstelt met een eetstoornis. Krijgen vaak wel telefoontjes of van, oh, ik denk dat die en die. En wat moet ik nou doen? En ik durf niks te zeggen. Ja, dan is het, als je echt zorg hebt om iemand, dan zou ik wel adviseren om wel naar iemand toe te stappen en te zeggen, hoe gaat het eigenlijk met je? En als iemand erover wil hebben, dan komt er een gesprek op gang. Wil iemand er niet over hebben, dan niet. Maar dan heb je het wel een stap gezet. En luister goed. En als iemand in gesprek raakt, probeer iemand toe te leiden naar hulpverlening of de huisarts als eerste stap. Maar rondlopen met het idee, ik heb wel de indruk dat, maar ik durf er niks mee. Ja, dat, ik snap dat gevoel, maar daar is een eerste stap eigenlijk vaak heel erg waardevol voor degene iedereen in kwestie.
Ja, en eigenlijk is het helemaal niet... Ik bedoel, het is ook niet raar om aan iemand te vragen... hoe gaat het met je, weet je? Of hoe gaat het echt met je? Kijk, je moet niet naar iemand toe gaan en zeggen van... ik denk dat jij een eetstoornis hebt. Ja, dan zou ik, als je dat tegen mij had gezegd een paar jaar geleden... dan was ik zwaar in de verdediging geschoten en had gezegd van... nee, jij hebt een eetstoornis. Dus zeg maar, daar bereik je niks mee. Maar inderdaad, gewoon iemand vragen van... hoe gaat het nou echt met je? Dat wordt ook eigenlijk nooit een gevraagd. Weet je, je hebt wel eens dat mensen zeggen van... oh, hoe gaat het? Ja, goed, la, la, la. Maar ik denk ook als iemand echt aan je vraagt van hoe gaat het echt met je, dat je toch wel vaak ook wel het gevoel hebt van oh, ik kan nou wel open zijn erover, weet je wel. En dat is gewoon heel moeilijk. Vaak in de eetstoornis ben je daar gewoon heel gesloten over.
En als we kijken naar social media en het bewerken van foto's, denken jullie dat we er naartoe moeten dat mensen wel de foto's kunnen bewerken, maar dat we moeten aangeven dat ze bewerkt zijn, of dat we eigenlijk gewoon de foto's niet meer moeten bewerken?
Nou ja, ik denk gewoon niet dat het mogelijk is om foto's helemaal niet meer te bewerken. Ik denk dat dat voor altijd wel blijft. Maar ik denk dat, daarom denk ik gewoon dat het een goede stap is om aan te geven dat foto's bewerkt zijn. Ik bedoel, ja, heel veel mensen weten dat gewoon ook echt oprecht niet. En mensen weten ook niet hoe makkelijk het is. Je hebt echt zo'n, je hebt zo'n app, die heet FaceApp. Nou, echt, ik zweer, als je die app gebruikt, hoef je niet eens meer make-up te gebruiken. Je hoeft je haar niet meer te doen. Het is gewoon, bekend als één klikje. Je hebt binnen, nou, 3 minuten heb je gewoon een hele foto.
Ja.
Dus dan, ja, weet je, het is gewoon ook super makkelijk. Maar ik denk dat, ja, als mensen dat willen doen, dan moeten ze dat lekker doen. Maar dan moet het er wel duidelijk bij staan van, het is wel bewerkt. Zeg maar, het is niet... Ja. Het is niet echt.
Dit zijn de uitdagingen waar gewoon het hele digitale wereld voor staat. Hè? Wat is fake nieuws? Wat is bewerkt? Wat niet? Daar zijn we nog helemaal niet uit. Maar het verbieden heeft vaak geen zin. Gaat toch iets anders ontstaan.
Nee, met advertenties doen ze het nu wel, toch? Ja, moet je echt voorzetten, het is een ad of iets. Dus het zou hierbij ook kunnen, toch?
Ja. Zeker.
Ja, gewoon het erbij zetten. Of Instagram. Ik weet ook wel, ik denk ook wel dat Instagram bijvoorbeeld iets kan maken. Dat het, wat ik al zei, van dat bijvoorbeeld bijstaat van... bewerkt op Facetune of zoiets dergelijks.
Disclaimer of zoiets. Ja.
Want ik denk ook wel dat mensen daar behoefte aan hebben. Want ik vind TikTok dus fire. Maar dat is veel minder bewerkt. Dat is veel rauwer en echter. Dus dat vind ik heel erg tof.
Ook niet altijd.
Niet? Ik zit in een beter algoritme dan jij.
Ik denk dat je ook niet beseft hoe ver bewerken kan gaan. Je kan ook video's bewerken tegenwoordig.
Nee, is
en dat
zo.
Zie je ook
Nee, maar
niet.
Ik heb dan echt die video's van vrouwen in een badjas en een knot op hun hoofd. Ja. En dan zeg maar gewoon dat het veel meer gaat om het verhaal dan hoe iemand eruit ziet. Of echt die mental health TikTok en dat soort dingen.
Nou ja, ik denk op TikTok zijn er wel veel meer verschillende dingen. Maar ik denk, ja, die content heb je natuurlijk overal. Op Instagram heb je ook verschillende content. Ligt eraan inderdaad wat je volgt. En ik denk op TikTok kom je gewoon... heb je For You page is gewoon heel anders gebaseerd. Dus je komt ook echt dingen te zien die jij leuk vindt. Kijk, ik kom ook alleen maar spirituele dingen tegen. En dan de tarot readingen, weet ik veel. En dus zeg maar, dat is allemaal superleuk. Maar het is echt zelfs bewerken in video's kan tegenwoordig. Ja. Dat is echt bizar. En ook op TikTok de filters die je over je hoofd heen kan gooien.
Voor die kwetsbare groep die zich toch al zo vergelijkt met bepaalde modellen of slanke mensen, zou je wel ook aandacht willen besteden aan waarom vergelijk je nou met die mensen? En wat kunnen we doen om jouw zelfverzekerdheid op te peppen? Want dat zou een hoop schelen. Naast dat ik vind dat er ook aandacht moet zijn voor het kenbaar maken dat iets bewerkt is.
Ja, nee, dat denk ik ook.
Hey, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je naar zit te luisteren en denkt of ik wil meepraten. En dat kan nu helaas niet, want we zitten hier met z'n drietjes. Maar we hebben natuurlijk wel een Instagram pagina, The First Aid Cast. First Aid Cast, zonder de. En het zou heel erg tof zijn om te weten, ja, waar loop jij tegenaan? Waar zou je misschien meer over willen weten? Dan kunnen we dat meenemen hier aan de tafel. Maar ik heb in ieder geval heel veel geleerd. Ik vind het heel waardevol om met jullie hierover te kunnen praten. Om te kunnen toetsen van, hey, ik denk er zo over. Maar klopt dat inderdaad wel? En hoe kunnen we dat nou beter maken? En wat jullie ook terecht zeggen. Ik denk dat verbieden niet the way to go is. Maar die bewustwording van, hey, het bestaat. En zo kunnen we ermee omgaan. Is misschien wel de kant waar we op moeten bewegen.
Ja, precies. En er gewoon het inderdaad bespreekbaar maken. Ik denk dat heel veel dingen toch nog echt een taboe zijn tegenwoordig om over te praten. Maar maak het gewoon bespreekbaar. En wees ook gewoon eerlijk. En ik denk ook voor de mensen die hier op social media zitten en dingen op social media willen delen. Weet je, wees ook niet bang om een keer gewoon een foto te plaatsen zonder make-up. Of een foto waar je gewoon heel blij van wordt. Waar je niet per se heel mooi op staat, weet je wel. Ik probeer ook gewoon soms te denken van, nou ja, ik sta misschien minder mooi op deze foto. Maar het is wel een heel mooi moment. Wat voor mij gewoon heel fijn was. Dus ik wilde het graag delen. Of ik er nou perfect op sta of niet.
Je bent gewoon goed zoals je bent.
Ja, je bent goed zoals je bent. En je hoeft jezelf niet binnen de norm van het schoonheidsideaal te pushen. Of te denken dat je aan bepaalde dingen hoeft te voldoen. Want je bent goed zoals je bent. En het maakt niet uit of je dan perfect bent in maatschappij ogen of niet.
Ja, mooi gezegd. Dank jullie wel.
Jij heel erg bedankt.
Heb je leuk gehad?
Ja, ja, zeker. Heel leuk.
Heel leuk. Mocht je nou meer informatie willen, ga dan naar firstaidkit.nl voor ons document. En je ziet ons in de volgende aflevering. Of je hoort ons in de volgende aflevering. Tot dan!